Probeer niet wat Jezus was en de waarde van Jezus toe te passen voor deze tijd. Maar probeer de mentaliteit van diezelfde Jezus. Dit uit liefde voor anderen werken. Het niet jezelf zoeken, maar het zoeken naar geluk of genezing voor anderen. Laat dat wel in u werken, dan hebt u het meest christelijke bereikt. En vraag u dan niet af of het in zijn tijd esoterische magie of andere magie was. Er zaten ook wel een paar Egyptische trucjes bij trouwens, maar laten we daar niet over doorgaan. Dat was uit zijn kinderjaren. Een bepaalde discipline die hij voor zichzelf wel gebruikte, die hadden waarschijnlijk een Persische oorsprong. Die ook nog eens een klooster heeft bezocht. In de jaren waar niet over wordt gesproken. Dus we kunnen wel zeggen, ja, die Jezus is een magier. Maar als hij een magier was, was hij zeker een esoterisch magier. Want de kracht kwam vanuit hem. Alleen, hij was zich voortdurend van zijn band met het licht, of de Vader, als u het zo wilt zeggen, bewust. En voor u kost het elke keer moeite om dat punt weer voor een ogenblik te bereiken. En dat is het grote verschil. Ik hoop dat ik de vraag voldoende heb beantwoord. Nou, dan zijn we zo bijna klaar. En dan wil ik alleen nog eventjes dit zeggen. Kijk, als u andermans gedachten kunt lezen, doe het. Doe er desnoods uw voordeel mee. Of help anderen door ze tijdig te waarschuwen. Maar zeg nooit dat u gedachten leest. Begrijp één ding. Alles wat je meer bent dan een ander, zal de andere toe brengen om je zoveel mogelijk klein te krijgen en klein te houden. U leeft in een tijd waarin de genieën al lang zijn opgesloten in de gekkenhuizen. Omdat de middelmaat zichzelf haar regels en haar procedures tot heilig en onaantastbaar heeft verklaard. Maak dus niet de fout boven anderen te willen staan. Wees één van velen. Maar wel één van velen die de innerlijke kracht kan gebruiken om bijna onopvallend anderen te helpen. Die in een wereld die voortdurend onrustiger wordt en, als ik het woord mag zeggen, eigenlijk ook gemener en triester, gewoon een beetje zon kan geven. Dat is iemand, daar zegt ze niet van, dat is wat bijzonders. Zegt ze, God, wat een gelukkig mens. Maar ze voelen zichzelf even gelukkiger. Wat is mooier in een landschap dan wanneer door de regenwolken ineens een lichtbundel breekt. Dan zie je het land ineens heel anders. En zo kunt u veel mensen gewoon door de manier waarop u leeft en bestaat. Dus het ware steeds weer eventjes iets van dat licht laten zien. Iets van die vreugde, die aanvaarding van het leven laten proeven. En hen daardoor hongerig maken naar meer. En dan gaan ze zelf zoeken naar die vrede. En misschien dat ze dan vergeten dat hun wrok en onvrede eigenlijk voortkomen uit het onvermogen van hen zichzelf te aanvaarden zoals ze zijn. Wees dragers van licht. Wees allen brengers van een klein beetje zon, ook in de triestheid van anderen. En wees vooral verder onopvallend. Want dwazen kunnen zich veel permitteren. Maar wijzen worden door de onwijzen voortdurend vervolgd. Ik hoop dat u ook deze laatste raad ter harte zult willen nemen. Dank u voor de mij gegeven aandacht. En wens u ook verder een prettige en goede avond toe. Goedenavond. Zo, goedenavond, vrienden. Vragenrubriek. Als ik geen antwoord weet, zeg ik het u. Anders geef ik het zo kort mogelijk. Is het niet voldoende, kunt u dat onmiddellijk daarna kenbaar maken. Eerste vraag graag.
Eerst is meer een mededeling dan een vraag. Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om mijn heel grote bewondering uit te spreken voor wat de ODV, dus u allen, aan bouwwerk heeft neergezet in ruim 40 jaar. Naast alle wijsheid, informatie en kennis heeft mij daarin toch het meest geraakt de grote onpersoonlijke liefde die u allen tot uitdrukking bracht en nog brengt. Niet omdat wij of u nu zo goed zijn, maar omdat wij deel zijn van waar u zich deel van weet. Om het persoonlijke weg te nemen, ik ben ervan overtuigd dat ik niet de enige ben die dit zo voelt. Dit wil ik graag aan u overdragen in de hoop dat het aan uw zijde door mag klinken. Dank u wel.
Ja, mijnerzijds eveneens dank, hè. En ik vind het erg prettig als dergelijke dingen worden gezegd. En bovendien moet ik zeggen, ik voel me ook wel lichtelijk gevleid. Want we zijn heus niet zoveel beter dan een gewoon mens, hoor. Dat zult u zelf wel merken als u aan onze kant komt. Maar jij, je doet je best en je roeit met de riemen die je hebt. Niet waar? Zullen we de volgende vraag nemen?
Je komt even voor echte vragen. Acupunctuur. Op welke soort reflexen is het gebaseerd? En welke energieën spelen naast de levenskrachten een rol? Hoe effectief is het voor de mens van nu?
Ja, acupunctuur. Volgens... Ah, dat is ook een acupunctuur, maar wel van de banden. Ja, het was van banden. Ja, nou ja, als het geen band is, is het ook niet erg. Goed, acupunctuur. Ze berust op de evenwichten in de mens. Er wordt gebruik gemaakt van de zenuwkanalen en indirect van bepaalde signaalprikkels in het lymfestelsel. Door op de juiste wijze een prikkeling te veroorzaken op de ene plek, kun je een werking veroorzaken op de andere. Daar berust het dus op. En het is eigenlijk ook al zuiver fysiek, dus heilzaam. Dan kunnen we daarnaast zeggen, door het juiste gebruik van de naalden, bijvoorbeeld het gebruik van stalen, zilveren, gouden naalden, kun je dus de energieën waarmee je werkt aanmerkelijk verhogen, dus een sterkere signaalprikkeling krijgen die gelijktijdig voert tot een betere opname van levenskrachten. Wanneer dit op de juiste wijze gebeurt, zullen er evenwichten ontstaan, welke in het lichaam zelf de bestrijding van kwalen en het opheffen van fouten mogelijk maken. Ook in deze tijd is het wel degelijk te gebruiken, vooral omdat acupunctuur niet, zoals de chemotherapieën, vele nevenwerkingen pleegt te veroorzaken. Voorzichtig dient men te zijn met het zogenaamd branden van acupunctuurpunten, want daarvoor is zeer veel kennis nodig en niet alle daarvoor noodzakelijke kruiden zijn gemakkelijk te verkrijgen. Voldoende?
Is daar bij traditionele Chinese typologie een belangrijke fundering of een belangrijke methodie, of kun je beter uitgaan van een reflexopvatting?
Persoonlijk zou ik er de voorkeur aan geven om volgens de oude Chinese methodiek te werken, omdat dit een geneeswijze is die vele duizenden jaren reeds haar nut en haar heilzame werkingen heeft bewezen. Terwijl de reflexwerking en de methodiek daarop gebaseerd uiteindelijk een poging is van het Westen om deze oude kennis om te vormen tot iets wat voor de Westerling begrijpelijk en dus wetenschappelijk haalbaar is. Maar wetenschap is uiteindelijk niet veel anders dan een geloof. En wanneer je dus werkt met krachten die resultaat veroorzaken, lijkt het mij zeker bij genezing niet noodzakelijk om ook te kunnen verklaren waarom het precies gebeurt. Voldoende?
Mag ik één vraag? Hoeveel behandelingen acht u voor de gemiddelde mens noodzakelijk? Is het werkelijk nodig elke dag veel behandelingen, of is eenmaal in de week gedurende een paar maanden ook voldoende?
Dat is heel sterk afhankelijk van hetgeen u wilt bereiken. Wanneer het gaat om een verdoving, is een enkele bewerking dus meer dan voldoende. Wanneer het gaat om het scheppen van bepaalde prikkels, zal gedurende ongeveer een maand 1 tot 2 keer per week behandelen voldoende zijn om het lichaam in staat te stellen het proces verder voor te zetten. Heb je te maken met bijvoorbeeld verslaafdheden, zenuwziekten, dan zou ik over een langere termijn behandelen, dat denk ik aan 3-4 maanden, en wel eens per week. Er moet voor worden gewaakt dat de behandeling niet zelf een soort verslaving wordt, waarbij dus de psychische afhankelijkheid van de behandeling in de plaats treedt van de symptomen die men probeert te bestrijden.
De werking van door audio geïnduceerde hersengolven, bijvoorbeeld cd's met 8 tot 10 hertz bron, helpt dat werkelijk te ontspannen?
Dat ligt aan jezelf. Kijk eens, wanneer we gebruik maken van zogenaamde subzone geluiden, dan kunnen we die gebruiken om bepaalde reacties bij de mens te werken, waaronder angst of ontspanning. Wanneer we werken met supersone trillingen, dan kunnen we eveneens bepaalde stimuli aanbrengen die bijvoorbeeld het gedragspatroon aanmerkelijk wijzigen. Het is dus mogelijk via audio een sterke beïnvloeding van het menselijk gedrag en gevoelsleven te veroorzaken. Maar niet iedere mens zal op dezelfde tonen en op dezelfde frequenties reageren. Men zou dus eigenlijk proefondervindelijk moeten nagaan voor welke lage tonen de persoon gevoelig is en welke reacties deze veroorzaken. Daarnaast zou ik ditzelfde ook doen met de subzone tonen en de supersone tonen die u kunt produceren. Door de scala na te gaan, krijgt u dan een grafiek die het mogelijk maakt de voor de persoon meest juiste therapie te ontwerpen, en kunt u eventueel ook voor die persoon in het bijzonder bijvoorbeeld een bandje maken dat ontspannend, rustgevend, slaapverwekkend en dergelijke werkt. Voldoende?
Geldt het ook voor pulserende magneetvelden? Dat is ook een populaire methode om bijvoorbeeld paranormale gaven op te werken.
Ja, ik ben niet erg voor magneetvelden, omdat ze nogal wat inwerking hebben op onder meer het zenuwstelsel, maar ook indirect op bloedsomloop en hartwerking. Ik zou dus daar niet al te veel van willen verwachten, ofschoon ik toegeef dat bepaalde magnetische beïnvloedingen soms rust kunnen veroorzaken, maar bij iets te veel krijg je dan een panische reactie, en dat lijkt me heel gevaarlijk, omdat hier dus één en dezelfde frequentie in feite tot 2 totaal tegengestelde resultaten kan voeren en de dosering uitermate belangrijk wordt.
U zei dat we geregeerd worden door de middelmaat. Daarom gebeuren er soms vreselijk onrechtvaardige dingen. Wat moet, kan je daar tegen doen?
Ja, u zou het maar allereerst eens het begrip rechtvaardigheid moeten definiëren. Want er bestaat geen werkelijke rechtvaardigheid. Zeker niet volgens de huidige zogenaamd democratische opvatting. U wordt al geboren zonder dat u erom gevraagd hebt. U wordt opgevoed in een systeem dat u misschien helemaal niet past. U wordt opgevoed voor taken die voor de gemeenschap misschien nuttig zijn, maar voor u uitermate vervelend. Dus als je rechtvaardigheid wilt hebben, wat noemt u rechtvaardigheid? Wanneer u zegt dat rechtvaardigheid is gelegen in de voor allen gelijke toepassing van de rechtsregels krachtens welke de gemeenschap tracht zichzelf in stand te houden, dan zeg ik, dat is op het ogenblik niet het geval meer, omdat men door emotionele vertekening van belangrijkheden het feitelijke doel van recht, rechtspraak en rechtpleging uit het oog is verloren. Voldoende?
Hoe kunnen de mensen in deze tijd hoeders blijven van de schat van de kennis die is verzameld en opgebouwd vanaf het begin van de mensheid?
Dat is betrekkelijk eenvoudig, omdat een groot gedeelte van deze kennis in een soort genetische capsule van geslacht tot geslacht wordt doorgegeven. Zijn de omstandigheden juist, dan ontwikkelt zich het talent. Dus gewelddadigheid is ook een deel van de genetische opmaak van de mens. Zij komt naar buiten wanneer bepaalde pressieverschijnselen ontstaan, als bijvoorbeeld overbevolking, doelloosheid en dergelijke. U kunt dat in uw eigen tijd constateren. De kennis van het esoterische wordt eveneens in het ik bewaard. En als zodanig heeft een ieder de mogelijkheid om in zichzelf gaande een deel van deze esoterische waarheden en krachten terug te vinden. Maar het is altijd de gemeenschap, de maatschappij waarin je leeft, welke uitmaakt welke van die genetische factoren als het ware snel ontwikkeld kunnen worden. Is dit voldoende?
Wat kunnen de mensen doen om de dreigende chaos die zich manifesteert te keren?
Heel eenvoudig, laat de chaos zich tegen zichzelf wenden, zodat ze zichzelf verslindt.
Hoe doe je dat?
Nou, dat is heel eenvoudig dus. Laat de chaoten bestrijden. Als je een bosbrand hebt, wat doe je dan? Als brandgeulen niet helpen, leg je een tegenvuur aan. Het tegenvuur is in feite precies hetzelfde, maar dan gecontroleerd. Ik weet niet of u nu begrijpt wat ik bedoel. De chaos op de wereld kunt u alleen bestrijden door haar zichzelf te laten vernietigen. Uw poging om haar uit menselijke denkbeelden in stand te houden, omdat u een deel van datgene waaruit die chaos mede is ontstaan probeert te beschermen tegen de gevolgen daarvan, is dus gezien in de historie waanzin. Misschien is het nu duidelijker.
Welke raadgevingen moeten we onze kinderen meegeven voor de komende jaren?
Voor de komende jaren zou ik die kinderen het volgende mee willen geven. In de eerste plaats, wees bereid voor alle dingen. Geweld tegen geweld, maar ook trouw tegen trouw, liefde tegen liefde. In de tweede plaats, blijf nooit iemand iets schuldig, ook jezelf niet. In de derde plaats, leer wat je kunt, zolang je leeft. Want alleen hij die voortdurend leert, leeft werkelijk, doordat hij zichzelf voortdurend vernieuwt. Is dit voldoende?
Hoe denkt moeder aarde over ons op dit ogenblik?
Ik heb last van vlooien, ik zal maar eens uitbarsten.
Wat houdt de mensen ervan af om het grote gezamenlijke belang dat ze hebben te zien en te verwezenlijken?
Het feit dat ze zich altijd afvragen hoe ze beter kunnen worden van de situatie zoals die nu bestaat.
Nog nooit lijkt de bereiking van de mens zo dichtbij en zo ver afgelegen te hebben. Hoe geven we onszelf een duwtje in de goede richting?
Door niet naar macht te zoeken, maar naar een samengaan met mensen in één richting en één belangstelling. Dat landiers hebben dat ook vergeten. De 13 vorsten kwamen tot een oorlog en Atlantis is ondergegaan. Voldoende.
Wat is er waar van de legende dat Jezus na zijn opstanding naar Kashmir, India, is gegaan en daar op zeer hoge leeftijd is gestorven en begraven?
Zover ik weet is dit niet geheel juist, want in Kashmir rust weliswaar een marabou, een heilige dus, met de naam Jezus, maar deze is niet identiek met Jezus van Nazareth.
Is de stof in de geestelijke en astrale wereld in wezen dezelfde als, en niet verschillend van, de stof in deze wereld, alleen met een andere trillingssnelheid?
Dat is niet zo te beantwoorden als de vraag is gesteld. De fijne materie is namelijk alleen aanwezig tot en met in de astrale sfeer. Hier is sprake van ongebonden kleinste deeltjes, waarbij de bindingen niet meer bepaald worden door de eigen onderlinge attractie en wisselwerking, maar waarbij in feite een van buitenliggende energie tijdelijke bindingen tot stand brengt, welke echter weer vervallen wanneer deze energie ophoudt te bestaan. Dus dat is fijne materie. In de geestelijke wereld bestaat geen materie. Er is energie en deze energie schept als het ware een soort luchtspiegeling. Dat is het beste wat ik er als gelijkenis voor kan vinden. Welke dus de gedachten of de verwachtingen van de beschouwer als het ware beantwoordt en gelijktijdig tot een soort deelbare, met anderen deelbare hallucinatie maakt. Voldoende?
Hoe kan het leven, de bron, aldoor nieuwe vormen scheppen, of beter vorm aannemen, en toch zelf eeuwig onveranderlijk hetzelfde vormloos blijven?
Ja. Als u een strand hebt en de zee spoelt eroverheen, dan ontstaan allerhand zandpatronen, ook de wind speelt zijn spel. Toch blijft het hetzelfde zand. Met andere woorden, het wezen wordt door de uiterlijke verschijningsvorm en beïnvloeding niet aangetast. Hetzelfde geldt voor het leven. Het is één, ondeelbaar en hetzelfde. En is de kracht die alle verschijnselen mogelijk maakt, of beter, kenbaar maakt. Er is naast deze levende kracht ook nog iets wat we denken kunnen noemen, een gedachtekracht die alle mogelijkheden omvat, waaruit wij bepaalde delen opnemen en die wij projecteren in onze materie of in onze sfeer. En zo ontstaan de voortdurend wisselende uiterlijkheden en zelfs vormen van leven, welke zich overal steeds weer manifesteren. Leven past zich in de omstandigheden voortdurend aan, aan de totale beïnvloeding waaraan het onderworpen is. Dat mag me nooit uit het oog verliezen. Voldoende?
Men zegt wel, het leven is bewustwording. Maar wat is de bewustwording dan precies? Wie wordt zich waarvan bewust? Wat hij voordien kennelijk nog niet was.
Bewustwording betekent in feite alleen tot een juistere kennis van de totaliteit van jezelf komen. Het is dus niet het leren omtrent andere werelden of verschijnselen. Het is een eenvoudig beter beseffen hoe jij zelf deel bent van het geheel, zover je dit kunt beschouwen, kennen en overzien. Deze bewustwording is deel van elk geboren worden en opgroeien. Simpel voorbeeld. Het kind dat zich voor de eerste keer aan een stoel stoot en al kan praten, zal heel waarschijnlijk zeggen, tautentoel hebben mij geslagen. Met andere woorden, de stoel wordt een actie toegedicht die het kind zelf heeft. Het leren van onderscheid maken tussen wat je zelf veroorzaakt en wat door het andere wordt veroorzaakt, is een groot deel van de bewustwording die je op aarde kunt opdoen. Voldoende?
De mens zou afstammen van een uitgestorven gemeenschappelijke voorouder van aap en mens. Deze lijn terugvolgend naar het verleden zou men bij bepaalde robachtigen uitkomen.
Inderdaad.
Kunt u deze afstammingslijn wat nauwkeuriger weergeven, zo mogelijk met globale tijdsbalken?
Dat is niet mogelijk binnen het korte bestek van een vraagbeantwoording. Maar om het heel simpel te zeggen, we krijgen dus de zogenaamde moeras- of kruipvissen. De kruipvissen ontwikkelen zich verder. Sommige daarvan nemen grotere afmetingen aan onder invloed van veranderde zwaartekracht en magnetische verhoudingen op aarde. En als resultaat ontstaat een robachtige. Deze robachtige leeft in een periode dat de grote hagedissen pas aan het opkomen zijn. Ze zijn er dus nog niet eens. Dat is dus voor het Pleistoceen zeker. Wanneer we dan verder gaan en we zien de aapachtigen, dan zijn we bijna aan het einde van het Pleistoceen. Deze zijn in wezen boombewoners, noodzakelijk door de grote, ja, moet je zeggen, salamanders, zeg maar, die overal in verschillende gedaanten en soms zeer vleeseterig rondlopen. Er is er zelfs eens die heeft een naam die vele moderne mensen eveneens zouden kunnen dragen, Tyrannosaurus Rex. En de ontwikkeling naar de zoolganger, dus de vroegste mensvorm, ontstaat eigenlijk wanneer vlakten, een soort savannen, ontstaan en dus een deel van de bevolking zich uit de bos terugtrekt op deze vlakten, omdat daar eenvoudige voeding te vinden is. Van daaruit ontstaan verschillende beperkt werktuighanterenden, bijvoorbeeld werken met een stok, gooien met iets en dergelijke. Deze zijn dan de primitieve mensen, waaruit onder andere een redelijk mensachtige figuur, met overigens een tamelijk grote gelaatshoekhelling, voortkomt, die je dan Pipanthropus erectus zou kunnen noemen, de rechtopgaande aap. Deze rechtopgaande aap is dan weer de voorvader van vele rassen, onder andere giganten, die uitsterven, maar enkelen blijven voortbestaan. En dan denk ik bijvoorbeeld aan typen als Homo pekingensis, Heidelbergensis. Dus vroege mensvormen met een iets andere schedelvorm en inhoud. En uiteindelijk komt daar dan uit uw eigen soort, die zichzelf de bewuste mens noemt, ofschoon ik me afvraag om welke redenen. Ik hoop dat dat binnen het kader van een vraagbeantwoording voldoende was.
Zijn van de uitgestorven gemeenschappelijke voorouders van apenmens, volgens uw wereld, nog ergens restanten of fossielen te vinden? En waar zouden we dan moeten zoeken?
Ja, dat zou ik ook niet weten. Ik heb ook niemand die ik het kan vragen, spijt me.
In Vietnam en Thailand zijn enkele overwaterlopers. Waarom doen ze dat? Zijn het de zogenaamde woudlopers of monniken of militairen?
Het zijn heel vaak mensen met een monnikopleiding. En ze hebben daarbij een geheim geleerd dat oorspronkelijk uit Tibet stamt, namelijk de Gelonpa. De Gelonpa is een methode om met een dergelijke snelheid de voet te bewegen en zodanig geleidelijk en licht op te zetten, dat hiermee een bewegingstempo ontstaat dat zelfs de waterspiegel voor hij breekt alweer als afzetpunt kan gebruiken, maar daarnaast bijvoorbeeld over gras kan lopen zonder dat de halmen geknakt worden. Ja, ze buigen zich dan ouwe nood. Dit door de snelheid waarmee de beweging geschiet. Voldoende?
Hoe kon de Boeddha zich al zijn vorige incarnaties nog herinneren? In de verlichte nirvana-staat is alle herinnering toch juist uitgedoofd. Blijft alleen het ene, lichtende, de ene zonder tweede, over. Of herinnerde hij zich dergelijke dingen alleen in een niet-volledige nirvana-staat?
Als u goed de geschiedenis van de Boeddha hebt gevolgd, dan weet u dat hij nirvana bereikt hebbende terugkeerde bewogen door deernis of medelijden met de mensen. En in deze staat, niet in het volledig één zijn met alle dingen, herinnerde hij zich zijn persoonlijk deel in het geheel dat hij voor een kort ogenblik had beleefd. Voldoende?
De Boeddha heeft ongetwijfeld de waarheid, het hoger inzicht, gevonden en desgevraagd die waarheid ook onderwezen. Is Jezus' leer essentieel verschillend van die van de Boeddha? De Boeddha zegt namelijk ergens dat de door hem getoonde weg, bevrijding door zelfinzicht en zelfovergave, de enige is. Jezus zei, niemand komt tot de Vader dan door mij. Met elkaar in tegenspraak.
Dat ligt eraan hoe u de woorden van Jezus interpreteert. Want wat is Jezus? Jezus was op dat ogenblik, zeggen wij, Christus, dus de liefde voor alle dingen. De liefde voor alle dingen is de aanvaarding van alle dingen en als zodanig de onbelangrijkheid van het eigen ik, behalve zoals het gespiegeld wordt in alle dingen. En dat past heel aardig bij de uitspraken die Boeddha tijdens zijn leven heeft gedaan. Maar we moeten daarbij ook niet vergeten, als u zo graag over Boeddha praat, dat er een legende bestaat, de gelijkenis die hij gaf van de vijf blinden. Vijf blinden stonden rond een olifant en betasten deze. En de een riep uit: "O, ik voel het, hij is als een zuil." "Ja," riep een ander, "ik voel het ook, hij is als een zuil." "Ja," riep de derde en de vierde. Maar de vijfde riep: "Nee, hij is eerder als een vreemd iets met een ruwe haarige kwast." Terwijl de derde zei: "Ben je helemaal gek? Een olifant, dat is zoiets als een slang met een vochtige opening waar lucht uitblaast." Elk had gelijk volgens zijn gevoel. Maar omdat ze blind waren, konden ze niet zien dat ze over hetzelfde spraken. Als deze blinden, zijn de priesters die trachten de wegen naar de waarheid te onderwijzen. Ik hoop dat het voldoende is.
Helpt de Witte Broederschap de mensheid ook met het oplossen van het energievraagstuk? Bestaat deze hulp vooral in het inspireren van wetenschappers, het doen van nieuwe vindingen, of meer in het verzwakken van tegenwerkende krachten in politiek en bedrijfsleven?
Op het ogenblik bestaat de manier waarop de mensheid geholpen wordt door de Witte Broederschap hoofdzakelijk uit het feit dat gekozen is voor vele plaatselijke en felle conflicten in plaats van een wereldverterend conflict dat waarschijnlijk het grootste gedeelte van de aarde voor lange tijd onleefbaar zou maken voor alles wat op haar oppervlakte woont. Volgende vraag.
Bestaat er wel een goede economische theorie? Is die in uw wereld bekend? Of zijn alle economische zienswijzen a priori gedoemd te falen? Hetzij van Friedman, Keynes of wie ook. Zou men het beleid daar niet op moeten afstemmen?
Economie is de wetenschap waardoor men vooruit kan zeggen wat er het volgend jaar zal gebeuren en vervolgens kan verklaren waarom er iets anders gebeurd is. Met andere woorden, de economie is een soort vuistregel die je hanteert omdat je nu eenmaal vooruit moet kijken. Zolang dat op korte termijn gaat, zijn bijna alle systemen even hanteerbaar. Maar men moet één ding onthouden. Er kan nooit, economisch of sociaal, een permanente groei of een stabilisatie van een bepaalde toestand ontstaan. Mensheid en dus ook maatschappij, economie en dergelijke zijn onderworpen aan voortdurende varianten waarvan sommigen zelfs een via de planeten vaststelbare periodiciteit vertonen. Het is dus eenvoudig een verandering van zwaartekrachtverhoudingen, hoe gering zij ook zijn en hoe onmeetbaar zij op aarde ook lijken te zijn. Voldoende?
Let op de tijd, stel ik voor de resterende tijd gebruik voor eventuele mondelinge vragen of aanvullende vragen en voor de afsluiting.
Ik heb een vraagje. Er worden de laatste jaren steeds meer in volgroeid graan bepaalde symmetrische figuren aangetroffen. Volgroeid graan slaat regelmatig neer in bepaalde symmetrische, soms mandala-achtige figuren.
Ja.
En niet alle van deze figuren kunnen door menselijk toedoen verklaard worden.
Nee, wel vele.
Ja. Ja. Dat is
en dan zetten we bij het bekende vliegende schotelvraagstuk. Wanneer we te maken hebben met luchtwervelingen die bewust gestuurd worden, zijn dergelijke dingen mogelijk. Dergelijke luchtwervelingen zouden volgens de huidige mensheid alleen op een technische manier kunnen worden veroorzaakt. Maar het is ook heel goed mogelijk dat zij magnetisch worden veroorzaakt of zelfs door middel van gedachtekracht.
Er schuilt een paranormaal fenomeen achter.
Het is een heel normaal fenomeen dat de mensen wel paranormaal zullen noemen omdat ze het niet begrijpen. Dan moet je je afvragen waarom het zo weinig van je hart komt. En dan kom je er waarschijnlijk achter dat je eigenlijk iets anders wilt. Vrienden, ik geloof dat we zo langzaam maar zeker dan aan het einde gaan komen. Ja, ik weet dat ik iemand het woord genomen heb. Maar ik moet iedereen tevreden houden, zelfs het medium. Hoe lastig dat soms ook is. Laten wij eindigen met een improvisatie. Geeft u een drietal woorden.
Kracht.
Wanneer in mij de kracht van de stilte heerst, komt de koude niet tot uiting, omdat zij beheerst wordt door wat ik ben. Dat is een goede raad voor goedkope verwarming. Maar laten we zeggen, ik spreek van kou, van roerloosheid, van sneeuwbedekte vlakten, van wind die ijzig blaast. En haast verdwaasd vraag ik mij af, wat is dit? Wat is nu de kracht die al dit brengt? Wat is de macht die dit bepaalt? Zodat de lente die moest komen, in winters vlagen valt. Ik zal het u zeggen, het is de macht van in jezelf geloven, de kracht om met de kracht daarboven samen te gaan en één te zijn. Dan keert het oude ritme weer. Maar zoek je slechts jezelf, o mens, gebeurt zoiets niet meer. Want als je ooit jezelf zoekt, niet in jezelf verzonken, maar slechts naar buiten toe gericht, verwerpt wat werd geschonken en opeist wat niet is jouw deel, dan zul je zelf ten onder gaan aan wat je van het andere eist, gedreven door je eigen waan. Maar denk je in jezelf aan kracht en ken je eigen werkelijkheid, dan heb je iets wat uit je straalt, dat alles weer herleidt tot ritmen van de eeuwigheid, tot krachten van natuur. Dan komt de lente weer, dan breekt de knop nog hetzelfde uur en breekt de bloesem uit en wordt een nieuwe sneeuw die zegt dat vrijheid komt. De vrijheid van een nieuwe eeuw, van nieuwe tijd, van nieuw verstaan. Maar wend je ooit je krachten tot het bestrijden van de anderen aan, dan blijft het winter, wintertijd. Dan teistert jou de bittere kou en slechts het langzaam en verkillend zelf vergaan benadert jou terwijl je trouw nog streeft naar de vervulling van eigen dunk en eigen waan. Maar lente ligt ook in deze eeuw verborgen onder kou en sneeuw. Het sap drijft uit, de knop zwelt op, zo dadelijk is de tijd voorbij, dan breekt opnieuw een lente uit, dan zijn de mensen vrij om eindelijk eens zichzelf te zijn en eigen weg te gaan, omdat zij nu hun medemens aanvaarden en verstaan. Dat is dan de werkelijkheid van deze nieuwe tijd. Heus vrienden, het is geen ondergang, geen wereld die uiteindelijk faalt. Het is de vernieuwing die door kou en sneeuw en ijsreed straalt en opbouwt wat er morgen bloeit, op dat herleven wat eens is gegroeid. Mens opnieuw, niet meer kunstmatig, maar als een mens kan verder gaan. Ik hoop dat dit als een kleine verwoording van een paar begrippen voldoende is geweest. Dank u ook namens mijn collega voor de mij verleende aandacht. Mijn excuus is dat ik niet alle vragen exact kon beantwoorden. In één geval door gebrek aan contacten. In twee gevallen door gebrek aan tijd. Ik wens u in ieder geval een aangename huisgang, ook al zal het wel kouder zijn dan u dacht. Ik wens u verder een gezegende nachtrust. Hopelijk komt u een keer bij ons aanwippen om te kijken dat het na de dood toch heus beter is. En ten laatste wens ik u toe dagen waarin u niet geteisterd wordt door het heden, maar reeds wordt opgefleurd door de tekenen van dat wat over enkele weken komt. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.